Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee H.G. van der Ziel uit Waarder zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 11 augustus, hoop in de ochtenddienst voor te gaan proponent A.M. van Manen uit Weesp. In de avonddienst hoop ons voor te gaan proponent A.R. van Asselt uit Baren. Collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie en dan voor de stichting Stephanos. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan wenst de kerkenraad en ieder in ons midden, als ook die op afstand verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we dat mogen doen, gemeente, met Psalm 95, het eerste vers. Gemeente, doen wij nu belijdenis in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen en ook in verbondenheid met het voorgeslacht van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij uit dezezelfde psalm willen zingen het vierde vers, want Hij, de God die wij belijden, is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij. En zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. En ook het vijfde vers van Psalm 95, 95, 4 en 5. En laten we allen dan nu met mij in ons hart als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, wat die in Christus Jezus ook ons tot een God en Vader wilt zijn. Zo komen we, Heere, voor uw heilig aangezicht. Op deze uw dag, en dat al voor de tweede keer, als gemeente naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt. Als teken daarvan, Heere, dat u zich met ons hebt willen verbinden. Voor de meesten van ons geldt dat dat was toen wij nog nergens enig besef van hadden. Heere, u weet zich nog altijd met ons verbonden. Sinds die ene dag, u houdt niet op ons op te zoeken, om ons te bewegen tot het geloof door de verkondiging van het evangelie, ook op deze dag weer. Voor de tweede keer mogen we hier zijn, Heer, en daar danken we u voor. Dat toont ons niet alleen uw trouw, maar ook, Heere, uw diepe liefde. Omdat u niet wilt dat wij verloren gaan. Maar u wilt, Heere, dat we ons bekeren en dat we eeuwig zullen leven. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. O Heere, wij bidden u, wil daartoe ook gebruiken de verkondiging van deze avond. Geef, o Heere, open harten. Harten die ontvankelijk zijn door u gemaakt voor het woord dat klinken zal, waarin het in het bijzonder, Heere, zal gaan over onze verantwoordelijkheid, als het om die zaken ook gaat. We hebben het zojuist ook al gezongen, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden, dat het ons mag brengen, Heere, tot die overgave aan u. Wil daartoe de verkondiging ook gebruiken. U weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier staan en zitten. En thuis of op een andere plaats of een later tijdstip meeluisteren. Zoveel, Heere, kan er in onze hoofden en harten zijn wat ons afleidt. En ook uw grote tegenstander zit niet stil, die het ook proberen zal. O Heere, wij bidden u. Hoe onze gemoedsgesteldheid ook is, geef, Heere, ogen en oren om te horen en om te zien de genade die er is in Jezus Christus, uw Zoon, opdat we, Heere, in Hem gevonden mogen worden en uit Hem mogen leven, ook in dit leven wat vol van gebrokenheid is, waarin zoveel is, Heere, dat ons overkomen kan en wat de levensvreugde zo enorm kan temperen. Maar dat we in geloof, Heere, over dat alles mogen heen zien, ons vertrouwen op u stellen en zo de weg gaan die u ons wijst te gaan hier door dit leven. Wees ons zo nabij, Heere, laat het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen vanavond, gemeente. Eén uit het Oude Testament, en wel uit het boek van de profeet Jesaja. Daarvan het zesde hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 8 tot en met 13, waarvan een gedeelte terug zal komen in de tweede schriftlezing, dat is Matteüs 13. En daarvan lezen we vers 10 tot en met 17. En dat laatste gedeelte is tevens ook de stof voor de preek van vanavond. Dus Jesaja 6, vers 8 tot en met 13 en Matteüs 13, vers 10 tot en met 17. Jesaja 6, dat begint met dat Jesaja beschrijft hoe hij werd geroepen door de Heere tot profeet. Met de opdracht ook om het oordeel aan te gaan zeggen aan het hardnekkige en ongehoorzame volk, verbondsvolk. En dan zegt de Heere daarbij, dat zullen we zo lezen, in feite bedenk daarbij Jesaja, ze zullen u niet geloven. Je zult preken voor dovemans oren. En van daaruit en daarom zal ook het oordeel over hun ontrouw worden voltrokken. In de tijd van Jesaja was dat onder andere door het leger, de legers van Sanherib, het Assyrische Rijk en later ook de ballingschap. Jesaja 6 vers 8 tot en met 13. Daarna, na die roeping, hoorde ik de stem van de Heere die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren en hij het genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heer? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot zijn in het binnenste van het land. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal terugkeren en zijn om af te weiden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, waarin na de afwerping van de bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Vers 9, B en vers 10 met name komen terug in Matteüs 13. De versen 10 tot en met 17 lezen we. Jezus heeft dan net de gelijkenis verteld van de zaaier. U kent die gelijkenis wel, dat zaad dat viel in vier verschillende soorten grond, zeg maar. En dan lezen we daar vanaf vers 10. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat zij horen, want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Tot zover de beide schriftlezingen. Dat citaat uit Jesaja, gemeente, dat komt maar liefst 6 keer terug in het Nieuwe Testament. 4 keer bij de 4 evangelisten. Het meest uitgebreid hier bij Matteüs in hoofdstuk 13. Maar ook nog in de brief aan de Romeinen en aan het eind van het boek Handelingen. Dan willen we vanavond bij stilstaan bij dit gedeelte wat we het laatst gelezen hebben en dan, ja, eigenlijk het hele gedeelte, maar zeg maar vanuit vers 10b, die vraag van de discipelen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Maar eerst mag u uw gaven gaan geven en gaan we zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 78. Daarvan het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal mijn mond met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheden van ouds af waardig te eren. En ook het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden. En dan ook nog het vierde, wat is het doel van dat alles? Opdat ze op God hun hoop zouden stellen. 1, 2 en 4 van Psalm 78.
Thank you.
tekst voor de prediking vanavond dus. Het gelezen gedeelte uit Matteüs 13. Vanuit die vraag van de discipelen aan Jezus: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Ja, gemeente, wanneer ik u dat zal vragen, waarom Jezus door gelijkenissen sprak, dan denk ik dat velen, zo niet allen, zouden antwoorden: nou, dat is nogal logisch, om moeilijke dingen met een voorbeeld uit het dagelijks leven duidelijk te maken, zodat iedereen het begrijpen kan. En zo hoor je gemeenteleden dan ook wel eens klagen dat dominees vaak zo moeilijk preken, in tegenstelling tot de Heer Jezus. Dominees, zo hoor je dan, ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd, die zouden net zo moeten preken als de Heer Jezus deed. Eenvoudig en met voorbeelden uit het gewone dagelijkse leven, zodat iedereen het ook begrijpen kan. En zeker, we moeten als dominees ons uiterste best doen om begrijpelijk te preken. Laat dat helder zijn en zo de boodschap van het evangelie dicht aan het hart van de gemeente leggen. En dat de een daar beter in slaagt dan de ander, dat is ook zeker waar. Maar was dat nu echt de bedoeling van Jezus, om door gelijkenissen moeilijke zaken voor iedereen duidelijk te maken? Gemeente, we vinden in ons tekstgedeelte hier het antwoord. En dat antwoord is nee. De discipelen stellen die vraag hier: waarom spreekt u tot hen, heel belangrijk, tot hen door gelijkenissen? Tot hen, hè? Niet tot ons discipelen, maar tot hen. Tot de menigte die hier bij Jezus staat op de oever van het meer van Galilea en die horen wat Jezus verkondigt. En hij doet dat hier in de vorm van die gelijkenis van de zaaier. Het zaad, hè, dat in vier verschillende soorten grond viel, zeg maar. En waarschijnlijk, dat is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk is er daarna een soort van pauze, waarin de discipelen dan die vraag stellen. En dan blijkt uit het antwoord van Jezus, vers 11, dat er sprake is van een groot verschil tussen die hoorders van Jezus. Jullie, zo zegt hij tegen de discipelen, jullie kennen de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Maar zij niet. En hoe komt dat? Wel, omdat de discipelen in Jezus geloofden. Al wisten en begrepen ze nog lang niet alles, maar toch. En de menigte, de schare, verreweg de meesten van hen, geloofden niet in hem, maar verwierpen hem. Gemeente, daar heeft het mee te maken. Dat spreken in gelijkenissen met dat verschil. En we moeten daarbij bedenken, gemeente, dat het spreken in gelijkenissen, dat de tweede fase is in de prediking van Jezus. In het begin deed hij dat niet. Maar was de inhoud van zijn prediking, net als die van Johannes de Doper: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Matteüs 4 kunt u dat lezen. Prediking die begeleid werd door wonderen en tekenen die Jezus deed. Maar als dan gaandeweg duidelijk wordt waarom Jezus naar de aarde kwam, zij daarover gaat spreken, namelijk om verzoening aan te brengen, en dat er buiten hem geen heil en zaligheid te verwachten is, dan keren velen zich van hem af. Beschrijft ons apostel Johannes 6, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Kortom, gemeente, die prediking heeft een scheiding teweeggebracht onder de hoorders. Er zijn er die oren kregen om te horen. Zij begrepen de boodschap En ze vielen ervoor. De Heere bracht ze tot geloof. Geloof in zijn Zoon, de Heere Jezus. Maar de anderen, en misschien moeten we wel zeggen de meesten, die ook allen kinderen van het verbond waren, ergeren zich aan die boodschap en keren zich van hem af. Willen niet meer van hem weten. Zoon Jezus, daar konden ze niets mee. Ze hadden een totaal ander beeld van de Messias. Het evangelie was ook wel voor hen bestemd en aan hen geadresseerd, maar zij weigeren het te geloven. En dan zien we hier, gemeente, het begin van de tweede fase in Jezus' prediking. Nu deze scheiding zich voltrekt, gaat Jezus zijn gemeente, zijn volgelingen, nader onderwijzen, vooral in de vorm van gelijkenissen. Maar niet om het nu wat eenvoudiger uit te leggen. Zo zullen we nog zien. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 13, gemeente, staan 7 gelijkenissen en 6 daarvan beginnen steeds met dezelfde inleiding. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan volgt de gelijkenis, het voorbeeld, iets uit het dagelijks leven waarmee het vergeleken wordt. En wat duidt op een aspect van die geheimenissen van het koninkrijk. En Jezus, zo blijkt hier, gemeente, doet dat met een tweeledig doel. Aan de ene kant onthullen, vooral voor de discipelen, en tegelijk ook verhullen voor de ongelovige menigte. Aan hen die geloven de verborgenheden van het koninkrijk nader ontvouwen en uitleggen, zodat ze er nog meer van gaan begrijpen. En er meer van zullen ontvangen in de vorm van troost en vreugde in de Heer. En straks de eeuwige heerlijkheid binnengaan. Dat lezen we in vers 12. Wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van die zal ook genomen worden wat hij heeft. Wie niet heeft, dat wil zeggen wie niet gelooft, maar zich verhardt, die zal uiteindelijk niets overhouden, maar verloren gaan. Daarom, vers 13, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij niet zien. Ook al zien ze, en niet horen, ook al horen ze, en ook niet begrijpen. Let wel, gemeente, omdat zij niet zien, niet opdat zij niet zien. Nee, het is niet Jezus' bedoeling dat ze niet mogen gaan geloven. Al lijkt het daar in eerste instantie wel op. Nee, hij wil juist niets liever dan dat de hoorders van het evangelie, dat die het gaan geloven, maar omdat ze in ongeloof hem verwerpen, blijft het voor hen verborgen, als een oordeel dat ze zelf over zich hebben heen gehaald. Dat is de ernst hier. Betekent dan ook, gemeente, dat ook een gelijkenis uitleg nodig heeft. Dat het niet maar een kwestie is van eenvoudig vertellen en dan snap je het en dan is het klaar. En zo is preken ook niet. Preken is niet hapklare brokken voorzetten die alleen maar doorgeslikt hoeven te worden. Nee, je mag je er ook voor inspannen en je moet je er ook voor inspannen. Zo blijkt ook hieruit. Nee, gemeente, het koninkrijk der hemelen, het bevat geheimenissen. Dat wil zeggen, geen geheim wat niemand mag weten, maar geheimenissen, daaronder verstaan we verborgenheden. Die alleen gezien en duidelijk worden door het geloof. Zeker de gelijkenis op zich, die is wel duidelijk. Waarmee dat geheimenis vergeleken wordt, ja, dat is een herkenbaar verhaal uit het dagelijks leven. Maar de geestelijke waarheid die erin schuilt, die wordt alleen verstaan door het geloof. En wie eenmaal de ogen geopend zijn, en oren gekregen heeft om te horen, die heeft ook belang bij meer. En die zal daar ook naar staan om meer te weten te komen. Door, zoals hier ook de discipelen doen, te vragen naar de uitleg. En dat is ook de belofte die hier klinkt in vers 12. Wie heeft, aan hen zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Wie het woord van het koninkrijk, ofwel het evangelie van Jezus Christus gelooft, dat is degene die heeft. En aan hem zal nog meer gegeven worden. Ja, zoveel dat het wordt wat Jezus hier zegt, die zal overvloedig hebben. De verborgenheden van het koninkrijk van God zullen hem meer en meer bekendgemaakt worden. Onthuld dus hier door gelijkenissen. Dat betekent voor ons, gemeente, hoe meer u het woord hoort en verstaat, des te meer gaat u er ook naar verlangen om er meer van te weten. Christus zal je steeds dierbaarder worden. En dat verlangen naar meer, dat wordt ook beloond, zoals ons vers 18 leert. Want Jezus gaat dan namelijk de gelijkenis uitleggen. Niet aan de scharen, aan de menigte, maar aan de discipelen. Want als hij dan die vraag beantwoord heeft, dan gaat hij verder. En klinkt het, gij dan, vers 18, gij dan. Hoor de gelijkenis van de zaaier. Met nadruk dat eerste woordje gij voorop. Alle nadruk valt daarop. Gij dan hoor de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Jullie die erop betrokken zijn en om verlegen zijn, aan jullie zal ik het nu verder uitleggen. En dat ze erom verlegen zijn, gemeente, en er graag meer van willen weten, dat blijkt ook uit vers 36. Als Jezus dan de tweede gelijkenis heeft verteld, over dat onkruid tussen de tarwe, dan lezen we daar dat de discipelen na afloop, als de menigte dan al naar huis is, naar hem toekomen en hem om uitleg vragen. Ze willen er meer van weten. Ook bij Marcus lezen we dat, Marcus 4. Daar schrijft Marcus, en door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover ze het horen konden, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. En dan komt het, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als ze alleen waren. Gemeente, wat wordt ons hier nu duidelijk gemaakt? En niet alleen hier trouwens, wel dit. Dat het ertoe doet hoe wij de prediking ontvangen. Dat het wat uitmaakt of we al dan niet met verlangen naar de kerk komen, of dat we het enkel doen omdat het nu eenmaal zo hoort. Het leert ons ook, gemeente, dat geloof of geloven, dat dat ook een inspanning van ons vraagt. Nu hoor ik sommigen al in gedachten, nou, ja echt, het wordt u zo wel duidelijk. Het vraagt van ons ook een inspanning, het gaat niet vanzelf. Het koninkrijk van God, je komt het binnen door wedergeboorte, door geloof. Denk maar aan wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Die bij wijze van spreken de hele Bijbel uit zijn hoofd kende, maar toch er nog buiten stond. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En geloof, zeker, dat is een gave van God. Kijk maar in vers 11. Omdat het u gegeven is. Het is hen gegeven. Het komt van de Heer, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar gemeente, dat betekent niet, ga dus maar zitten wachten tot de Heer het geloof in je hart werkt. Want ik kan er zelf immers niks aan doen, want God moet het doen. En daarom komen velen dan ook niet verder dan, we hopen er straks dan maar het beste van. God moet het doen. Zeker, dat klopt. En God wil het ook doen. Maar hoe doet God dat? Hoe brengt God nu tot geloof? De gemeente, daarvoor gebruikt hij middelen. Genademiddelen noemen we dat. Waardoor het heil wordt verkregen. En het middel, dat is een open deur natuurlijk, het middel dat de Heere gebruikt, dat is het woord, de Bijbel. En dan met name de verkondiging van dat woord. Waardoor de Heilige Geest het geloof plant in de harten. En door het gebruik van de sacramenten, ook een genademiddel, wordt het geloof gevoed en onderhouden. En daarbij mag u wat mij betreft ook nog het gebed noemen. Het aanroepen van de Heer en het aanhouden bij de Heer. Aan deze genademiddelen heeft de Heer ons gebonden. Hij zelf is er niet aan gebonden, maar wij zijn daar wel aan gebonden. Door gebruik te maken van die middelen, werkt de Heere, werkt de Heilige Geest, het geloof in jouw hart. Ja, gemeente, en nu komen we dan tot de kern van de boodschap in dit gedeelte. Dat gebruik maken van die middelen, dat is onze verantwoordelijkheid. Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen, maar het is wel de weg waarin de Heere het werkt en geeft. Dat, gemeente, is het grote punt hier. Je mag niet zeggen, God moet het doen, dus ik kan er niks aan doen en ik hoef er niks aan te doen. Nee, hoe gaan we met die middelen om? Zijn we trouw in de kerkgang om te komen onder de verkondiging? Is de Bijbel ook in de week ons kompas? Hoe verlegen zijn we om Gods genade? Zijn we in het zoeken van de Heere daarin ijverig? Of vinden we het wel gauw goed en gaan weer over tot de orde van de dag? Gemeente, in de Bijbel lopen twee lijnen als het gaat om de zaligheid en het leven met de Heer. Enerzijds de lijn van Gods welbehagen en soevereiniteit. Hij verkiest en hij maakt zalig wie hij wil. En hij zorgt daarbij ook van begin tot eind dat het zover komt. Het is alles van God, dat is de ene lijn. Maar tevens loopt er ook de lijn van onze verantwoordelijkheid. Geen passiviteit, maar activiteit als het gaat om het gebruik van de middelen. Oftewel, je kunt er niets aan doen. In de zin van een bijdrage leveren, God doet het. En tegelijk, gemeente, moet je er alles aan doen. U hoort het goed. Je kunt er niets aan doen. Geen enkele bijdrage kun je leveren. God doet het. En tegelijk moet je er alles aan doen. En u voelt wel, dat is een spanningsveld. Het is niet het een of het ander, maar het is beide. Gemeente, dat spanningsveld, dat is er. En laat dat spanningsveld ook staan. Dat moeten we niet proberen op te gaan lossen, want dat gaat niet. Die twee lijnen, die blijven naast elkaar lopen. Ik las daar eens een mooi voorbeeld over om dat duidelijk te maken. Het voorbeeld van een trein. Nou, dat weten we allemaal. Een trein die loopt over twee rails die evenwijdig aan elkaar lopen. Zo alleen kan die trein rijden. Want ja, wat gebeurt er als je een van beide rails weghaalt? Dat ontspoort de hele boel. Wel nu, zo loopt de trein van de zaligheid ook over twee rails. Die ene rail, dat is Gods welbehagen en soevereiniteit. En die andere rail, die er evenwijdig aan loopt, die staat voor onze verantwoordelijkheid. En beide zijn nodig. hebben een functie om de trein op de eindbestemming te krijgen. Nou weet ik niet of u wel eens op een spoorlijn of een overweg gestaan hebt. Het dorp waar ik geboren ben liep een spoorlijn doorheen en dan deden we dat wel eens. Dan had je een heel eind rechte spoorlijn en als je dan op die overweg stond en je keek in de verte naar die rails, dan leek het net, het is natuurlijk optisch bedrog, maar dan leek het net of ze helemaal in de verte naar elkaar toe bogen. En in elkaar overliepen. En zo lijkt het dan. Ze naar elkaar toe buigen en in elkaar versmelten. De gemeente, zo is het hiermee ook. De Heere geeft oren om te horen. Maar u moet de oren wel spitsen als de prediking van het evangelie klinkt. En Paulus heeft dat spanningsveld prachtig verwoord in Filippenzen 2, waar hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want daardoor ontvangt u de zaligheid. Nee, werk aan uw eigen zaligheid, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Zo vloeien als het ware die twee lijnen in één. En ook onze belijdenis spreekt over die verantwoordelijkheid aan onze kant. Zo lezen we in de Dordtse leerregels dat het evangelie zonder onderscheid aan allen voorgesteld en verkondigd moet worden met bevel van geloof, van bekering en geloof. Gemeente, u zit hier niet vrijblijvend te luisteren om er vervolgens mee te doen wat u wilt. O, denk dat alsjeblieft niet. Maar u wordt geroepen, telkens als het evangelie klinkt, geroepen om tot Christus te gaan. Om in hem vrijspraak te ontvangen in het eeuwige leven. En om uit hem kracht te ontvangen ook hier in dit leven al in gehoorzaamheid aan God te leven. Ja, door het geloof en door het geloof alleen. Daartoe wordt u opgeroepen. En dat meent de Heere ernstig. Kom tot mij, zegt Jezus ook nu vanavond. Allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Ja, allen die vermoeid en belast bent. En wie is dat niet? Belast met 1000 zonden. Kom tot mij. Dat is behalve een uitnodiging, gemeente, ook een opdracht, een bevel. Nog zo'n bevel. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. En nog eentje. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Gemeente, de Heere wil dat we ons bekeren en geloven in hem die hij gezonden heeft. Waarom? Waarom? Nou, in de eerste plaats omdat hij er recht op heeft. Hij is God. Maar in de tweede plaats ook omdat hij niet wil dat u verloren gaat. Daarom. Zijn diepe zondaarsliefde steekt daarachter. En hoe durft u dan nog aan dat bevel, die opdracht, voorbij te gaan? Met allerlei uitvluchten en ja maars. Oh, wat zijn we er goed in. Ja maar. Gemeente, laat dat tot u doordringen. U hebt geen enkel recht om onbekeerd door te leven. Hoe durft u? De Heere beveelt het en hij wil gehoorzaamd worden. De apostel Johannes is er helder over. 1 Johannes 3, vers 23. En dit is zijn gebod. Gebod, hoort u het? Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben. Ja, maar. Ja, toch nog weer een ja maar. Nou, vooruit dan. Ja maar, ik kan mij niet bekeren. En ik kan niet geloven, dat moet God doen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is helemaal het werk van God zelf. Hij doet het. Dat is die ene rail van de spoorlijn. En toch zegt Jezus, kom tot mij, wend u naar mij toe. Opdracht, bevel. U wordt geroepen, u wordt geroepen. Ernstig en welmenend geroepen om te komen. Die andere lijn, die andere rail van de spoorlijn. Ja, maar we geven het niet zo gauw op. Ja, maar ik kan niet komen. God moet het toch doen. Als u daar zo in volhardt, dan vraag ik u. En hoe vindt u dat? Dat God het alleen maar kan doen. Dat u het zelf niet kunt. Ja, dat u zelfs niets kunt doen aan uw zaligheid. Hoe vindt u dat? Wat doet dat met je? Berust u daar dan maar gewoon in? Kun je daar dan nog best mee leven? En wacht u dan maar af of dat het misschien nog ooit eens zover komt? Of is dat nu juist uw nood geworden? En bent u erom verlegen dat God het ook bij u doet? Ik kan mijzelf niet bekeren, dat is om zo te zeggen de nood aan onze kant. Wij kunnen niet zelf het geloof bewerken. Maar pas op gemeente. Maak van die nood geen deugd. Laat het geen verschansing worden waarachter we wegkruipen. Maar laat die nood ons uitdrijven naar Hem die het volbracht heeft en die het ook doet en doen zal. Laat het u, dat is de bedoeling er ook van gemeente, van die twee lijnen, laat het u in de klem brengen. De klem die je uitdrijft naar Christus. Zo komen uiteindelijk die twee lijnen bij elkaar. Gaat in door de enge poort. En dan staat er aan de ene kant, staat aan de ene kant van de poort, waardoor we binnen moeten om zalig te worden. Gaat in door de enge poort. En weet u, als je er dan door bent en je kijkt achterom, dan staat er aan de andere kant, want ik heb u uitverkoren. En ik heb het bewerkt. Jullie is het gegeven, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Maar aan hen is het niet gegeven. Ja, uiteindelijk zit daar Gods verkiezend welbehagen achter. He, die ene rail. Maar dat staat hier niet op de voorgrond. Nee, nogmaals gemeente, hier wordt sterk de nadruk gelegd op de hoge verantwoordelijkheid van allen die het evangelie horen. Die andere rail. Ga tot hem, kom tot uw heiland. Die roep klinkt uit het evangelie en die roep gemeente wil hij beantwoord zien. En dat kan, jazeker. Want, en dat moet u ook goed onthouden. Oh, de Heer is zo goed, hè. Als de Heer een bevel geeft, dan geeft hij er ook een belofte bij. Ja, zo is nu God. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, het bevel, en ik zal u rust geven, de belofte. Wend u naar mij toe, het bevel, en word behouden, de belofte. Geloof in de Heer Jezus Christus, het bevel, en u zult zalig worden, de belofte. Andersom trouwens ook. Ja, de Heer is zo goed. Bij een belofte geeft de Heer meestal ook een bevel. Denk maar aan uw doop. In het doopformulier. Rijke beloften gaan er voorop in het verbond. Ontzaglijk rijke beloften. Aangenomen tot kind door de Vader. Gewassen van de zonde door het bloed van de Zoon en vernieuwd door de inwoning van de Heilige Geest. Maar ook gemeente het bevel, de eis, de keerzijde van het verbond, die beloften roepen op en verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid. tot geloof en bekering. Daarin geldt ook weer, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, belofte, zo gij het smeekt, het bevel. En zo, gemeente, geeft hij benen om te lopen en armen om aan te nemen. Augustinus heeft het ook prachtig verwoord, u kent die uitdrukking denk ik wel, over dat spanningsveld tussen die twee lijnen. O Heere, geef mij wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. Begrijpt u? Gemeente, de geheimenissen van het Koninkrijk van God, die blijven verborgen voor hen die zich geen moeite willen getroosten om het binnen te gaan. Op die verantwoordelijkheid aan onze kant wijst Jezus ons hier door middel van zijn antwoord op die vraag aan de discipelen, waarom hij tot hen door gelijkenissen sprak, tot die menigte. En voor wie oren kreeg om te horen, is de gelijkenis dan een aansporing en een uitlokking om nader onderwijs en kennis te ontvangen. Want ja, gemeente, als hij je lief hebt, zo is het toch. Dan wil je toch steeds meer en meer van hem horen en over hem horen. Dat maakt je toch ijverig in het gebruik van de middelen die de Heere daartoe geeft. Dat bindt je te meer aan hem. Maar wie het wat langs zich heen laat gaan en het alleen maar aanhoort, voor die blijft het verborgen en wordt het tot een oordeel. Ja, je kunt je ook een oordeel luisteren, gemeente. Door net als de menigte toen alle roepstemmen in de wind te slaan, het zij onverschillig of vroom. Want dat kan allebei. En bedenk ook, gemeente, dat u nooit de kerk uitgaat zoals u er bent ingekomen. Hoor je mensen wel eens zeggen, nou, ik had er weer niet veel aan vanmorgen, hoor. Ik ging de kerk net zo uit als dat ik erin kwam. Is niet zo. U gaat nooit de kerk uit zonder dat de verkondiging met wat u gedaan heeft. Of het heeft u dichterbij gebracht. Of het heeft u er verder vanaf gebracht. Nog meer verhard. Zoals Jezus dat laatste, die verharding hier ziet in de menigte voor hem. En daarom valt hij terug op die woorden van Jesaja. Hij ziet hierin de profetie van Jesaja vervuld. Vers 14 tot en met 16. Israël, het volk van Gods verbond, heeft de roepstemmen van de Heere telkens weer in de wind geslagen. Daar kreeg Jesaja volop mee te maken. Ja, ze hoorden het wel. Maar ze hoorden het alleen maar aan. Het leidde niet tot gehoorzamen. En hoe kwam dat nou? Was dat nou omdat de Heer het hen niet wilde geven? Oh nee, integendeel. Wat heeft de Heer niet een moeite gedaan? En doet hij nog, telkens weer. Ook nu aan ons. Nee, de oorzaak lag bij hen zelf. De oorzaak, gemeente, ligt altijd bij ons. Als we niet geloven en ons bekeren. Omdat, zegt de Heer, het hart van het volk dik geworden is. Dat wil zeggen, gevoelloos en onbereikbaar. En dat ligt niet aan de Heer of aan de kwaliteit van het evangelie. Maar dat, gemeente, is schuld aan onze kant. Als u als onbekeerde straks voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, en ik bedoel het eerbiedig, dan kunt u niet aankomen met, ja Heer, ik heb niet geloofd, omdat u het me niet hebt gegeven. En dan houdt ook de verontschuldiging geen stand, dat u wel wilde, maar het niet kon. Nee, dan is het wat Jezus huilend heeft geklaagd over de inwoners van Jeruzalem. O Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u willen bijeenbrengen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gekund. Wat? Nee, u hebt niet gewild. Dat is het. Vanwege het ongeloof dus. En dat, gemeente, is geen lot wat je overkomt, maar dat is schuld. Zoals dat ook in de brief aan de Hebreeën staat, hoofdstuk 4. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, net als aan hen, het volk van het verbond. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Gemeente, we gaan eindigen. We hebben gehoord en gezien waarom Jezus tot de menigte sprak door gelijkenissen. Dat dat niet was om voor hen op een eenvoudige manier het ook duidelijk te maken, maar juist om het verborgen te houden. En dat door eigen schuld, omdat ze ziende niet zagen en horende niet hoorden, ofwel zijn prediking niet ter harte namen en geloofden. En tegelijk was het voor hen die wel in hem geloofden een aansporing om meer te weten te komen, door naar de diepere zin van die gelijkenissen te vragen. Hun ijver werd daarin beloond. En wij werden gewezen op onze verantwoordelijkheid daarin. Want gemeente, geloof komt je niet aanwaaien, maar het wordt verkregen in de weg van het ijverig gebruik maken van de middelen die de Heere daarvoor schenkt. Matthew Henry vergelijkt in dit verband een gelijkenis met een dop waarin de vrucht bewaard wordt. En voor luie en niet geïnteresseerden is en blijft die vrucht onbereikbaar. Maar wie erop klopt, totdat die open gaat, zal de vrucht mogen genieten. Luther heeft ook zoiets gezegd. Om op teksten, op beloften te kloppen net zo lang totdat het open gaat. Gemeente, het evangelie gaat nog uit, nog steeds, ook hier in Waarder. Want dat ze zich een oordeel luisterden, nee, het is niet het laatste woord. Gode zij dank niet, dat lezen we ook aan het eind van dat stukje uit Jesaja. Toch zal er een rest, zal er altijd overblijven. En als, ook al heb je je nog zo lang verzet, maar als je tot overgave mag komen, als de Heere je daartoe brengt, dan zal Hij ook die zonde willen vergeven. Ja, zo is nu onze God. Maar pas wel op. Span u in, want het komt niet vanzelf. Het evangelie is ook vandaag weer twee keer naar u toegekomen. Laat het ons allen daarom aansporen om tot Hem te gaan. Ja, u moet wel gaan. En niet in het oordeel van de verharding te vallen. Ja, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ook aan dat toegaan tot die troon van die genade, gemeente, is weer een belofte verbonden. Prachtig verwoord in de Dordtse leerregels, daar ga ik mee eindigen. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8. Waar we lezen, Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Bent u, ben jij al gegaan? Amen. We antwoorden, gemeente, met Psalm 119. Daarvan het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren. Hier hoor je ook iemand die erom verlegen is. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet, in uw woord, al om zich openbaren. En ook vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, daar heb je het weer, naar het heil mij toegezijd, bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. 89 van 119. Laten we samen de Heere danken. Heer, en daar is alle reden toe om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. Aan het einde van deze dienst en deze beide diensten op deze zondag. Dank, Heere, dat uw woord weer tot klinken mocht komen. O Heer, en geef dat we er niet langs heen leven, dat we het niet van ons af laten glijden. Al wilt u het, Heere, zo werken, dat we er houvast aan krijgen. Ja, dat we er nooit meer los van komen. En zo, Heere, ook die liefde die wederliefde tot u in onze harten werken, die ons ook ijverig maakt in het onderzoeken van de dingen van u. Leer ons, Heere, zoeken de dingen die boven zijn en ons daar ook voor inspannen. U leert het in uw woord, die verantwoordelijkheid ook aan onze kant. Hoewel we er zelf niets aan kunnen bijdragen, geeft u toch die opdracht, die bevelen. Kom en ga, wend u tot mij. Heere, wil het zo doen, in het hart van een ieder van ons. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we met vrome uitvluchten u daarin ontwijken. Menen nog wel voor u te kunnen bestaan met onze orthodoxie. Maar Heere, wil het ons alles maar uit handen slaan als het nodig is. Geven dat we ons onvoorwaardelijk zullen overgeven aan u, om zo van u geleerd te worden. Heere, u weet wat een ieder daarin nodig heeft. Wilt u het in ieder van ons ook schenken, Heere, tot eer en verheerlijking van uw naam, tot opbouw van de gemeente, tot zaligheid van al onze zielen. Gedenk ons zo, Heere, ook allen persoonlijk, nu we weer van hier gaan, de nieuw begonnen week in. Zegen en sterk ons, Heere, in alle dingen. We danken u, Heere, dat ook onze dominee Tramper weer in ons midden is, terug van vakantie, nog een week vrij af ook heeft. Heere, laat hem ook dat goed doen, opdat hij ook straks weer met vreugde het werk in de gemeente ook weer mag beginnen. Zegen hem daarin, Heere, samen met zijn vrouw, met zijn gezin, wil hem zo in alle dingen genadig gedenken. Wees met allen, Heere, die vanavond niet in ons midden zijn, omdat ze elders verblijven, nog met vakantie zijn of deze week misschien nog gaan. Ontferm u, Heere, ook over hen allen. Wil ze beveiligen en bewaren en op uw tijd ook weer in ons midden doen terugkeren. En zo bidden we, Heere, ook voor uw oude bondsvolk Israël. O Heere, laat het oordeel van de verharding van hen worden weggenomen. Open hun ogen. Laat ook hen, Heere, mogen gaan zien dat u, Heere Jezus, de Messias bent die gekomen is. En wil zo ook daar geven, Heere, dat dat licht mag opgaan. We bidden u ook voor de vrede, in die vreselijke oorlog die nog steeds woedt, de dreiging die er nog altijd is van alle kanten en die de laatste dagen ook alleen maar oploopt. O Heere, dan kan het ons wel eens bang te moede worden. De angst om het hart slaan, wat zal er gebeuren? Wat gaat er gebeuren na alles wat er al heeft plaatsgevonden? Maar Heere, u bent het die regeert. U hebt het alles in uw hand. Geef, o Heere, toch dat de oorlog mag stoppen. En wil vrede geven, die vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede, de shalom van u, Heere Jezus Christus. Niet alleen aan Israël, maar ook aan alle volken. O Heeren, als de volheid zal ingegaan zijn, dan zal ook geheel Israël tot bekering komen. Heeren, daar zien we naar uit. Omdat dan ook uw koninkrijk zich definitief zal vestigen en doorbreken. Doe ons daar ook naar uitzien, Heeren. De bede in het hart, kom Heer Jezus, ja kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Wil ons zo, Heere, allen gedenken, ook als we misschien moeilijke dingen tegemoet gaan in deze week. Een bezoek aan ziekenhuis of artsen. Behandelingen moeten ondergaan. U weet, Heere, alle dingen. Wilt u het nog genadig ook zegenen? Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden, bidden we het u. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, gemeente, is uit Psalm 25. Daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koren, waarheid zijn des Heren. Paan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En daarom de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. 5 en 7 van Psalm 25.
Oh.
Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.